plaats. God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 32, en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het vijfde wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. En wat er verder volgt in het eerste en het vijfde van Psalm 32. zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 68, vers 13. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moog naderen. Psalm 68, vers 13. Nadat wij in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, en iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Handelingen 3 vanaf vers 11. Handelingen 3 vanaf vers 11 tot het einde. In Handelingen 3 vanaf vers 11 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onzer vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en het begeert dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke een God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betet u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, wij komen u aan het begin van deze dienst vragen om een zegen. En dan zitten wij misschien vanavond wel om heel veel dingen verlegen, waar ons hart ook zo mee vervuld kan zijn. Maar we komen nu in de eerste plaats vragen om die zegen waarvan wij gelezen hebben, dat wij ons zullen afkeren van onze boosheden. En daar zijn we misschien helemaal niet mee bezig. Misschien leeft die vraag, hoe worden mijn zonden vergeven? Helemaal niet. Heere, wilt u ons vanavond laten zien dat onze zonden in uw ogen boosheden zijn? Boze dingen. Slechte dingen. Als onze zonden niet vergeven zijn, dan zullen ze ons brengen in dat onuitblusselijke vuur. En daarom is het een zegen als we tot bekering komen en dat die boosheden van ons weggenomen worden, opdat er niets meer tussen zit, tussen u en ons. En dat we met u verzoend zijn. En dat we ook kunnen sterven en u kunnen ontmoeten. O Heere, zou u in gunst op ons willen terneerzien. Want u weet wel dat er geen één mens van nature verlegen zit om de vergeving. We zijn zo bezig met andere dingen. We zijn zo blind en ongevoelig dat zonde geen zonde en schuld geen schuld voor God is. Zou u dat vanavond anders willen maken? Dat onze ogen geopend worden voor het eerst of opnieuw. Maar ook dat er bij u vergeving is. Heren, dan kent u ons. U weet hoe wij naar de kerk gekomen zijn of thuis meeluisteren. U weet wat er in ons hart leeft. Maar we komen u met name vragen of wij vanavond mogen zien wat er in uw hart leeft. Want u hebt zich van eeuwigheid voorgenomen om zondaren zalig te maken. O, laat er een levend gebed zijn in ons hart, zegen anderen, maar ook mij. Laat dan onze kinderen dat vragen. Heren, geef mij vanavond een zegen. Mag ik u kennen? Heere Jezus, mag ik u kennen? Onder de preek? Roepen tot u? Zuchten tot u? Smeken of u de ogen wilt openen? Opdat we Jezus zullen zien. Geef het aan onze jongeren. Er is zoveel te zien in de wereld. En we hebben de wereld op zak. En het oog wordt niet verzadigd van zien. En maar kijken. En we zien de Heere Jezus niet. In al zijn schoonheid. En we zien niet hoe nodig het is om hem te kennen. Maar als u vanavond de ogen opent van onze jonge vrienden. Dan zullen ze zien. Geef dat ook zij zullen roepen, Heere Jezus, mag ik u kennen? Ontfermt u zich over mij, nu u, door middel van uw woord, onder ons wilt wandelen en zijn. Gedenk de ouderen en de oudsten van de gemeente. U kent ze. O, wat kunnen er soms een zorgen zijn. Wat een moedeloosheid. Als de avond van ons leven gekomen is. En de duivel ons influistert, het is te laat. Laat dan ook zij roepen, Heer Jezus. Mogen we u zien. Dat u zo vanavond alstublieft in ons midden zijn. Maar niet alleen hier. Op talloze andere plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Satan gaat rond als een briesende leeuw, maar u gaat ook door. En de raad die u heeft voorgenomen, die zal ook vervuld worden. Er zal er niet één achterblijven. Trek ons vanavond. Verheerlijk uw naam. Sterk in het bijzonder die lijden om uw naams wil. En wees met uw volk Israël. Maar wees ook met ons land en volk. De kerk zo diep in verval. Het lichaam van Christus zo vreselijk verscheurd. Laat het ons pijn doen, heren. Laten we smeken om uw geest. Om de doorwerking van uw geest. Om een opwekking. O, wil ook vanavond met uw geest in ons midden zijn. Help ons in het luisteren. Help ons in het spreken. Want heren, uit ons is niets. Wij kunnen niet luisteren en we kunnen niet spreken. We zijn zo geesteloos, maar weer u verrassend. Uit de hemel neerdalen. En de schriften openen die wijs kunnen maken tot zaligheid in onze harten, onze oren, onze ogen. Dan gaat straks ook onze mond open om uw lof te verkondigen. Heere, verhoor ons gebed. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen eerst nog samen van Psalm 33 en daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 33 vers 6, maar de altoos wijze raad is Heere, houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht, niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslacht tot geslacht. En het zevende, de grote schepper aller dingen, ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt in het zesde en het zevende van Psalm 33. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag hoop ik 's morgens om 10:00 dominee Liefting voor u voor te gaan. Dan is er bediening van het heilig avondmaal. En om 6:30 s'avonds eveneens dominee Liefting. Dan is er dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal. U mag uw liefdegaven geven voor het kerkblad en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Van harte de collecten bij u aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 33 vers 6 en 7. De tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 3, de versen 17, 18 en 19. Handelingen 3, de versen 17, 18 en 19. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betet u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats de hoop op vergeving. In de tweede plaats de grond van vergeving. In de derde plaats de weg tot vergeving. De hoop op vergeving, vers 17. De grond van vergeving, vers 18. En de weg tot vergeving, vers 19. Gaat vanavond over vergeving. Ben je er blij mee? Heb je vanmiddag je knieën gebogen en gevraagd, Heere, hoe worden toch mijn zonden vergeven? Of had je liever dat het ergens anders over ging? Vergeving is wel allerbelangrijkste, vergeving van zonde. Maar als je zonden niet vergeven zijn, dan kun je ook niet in de hemel komen. Als je nog steeds met je schuld zit, dan moet je zelf betalen. En nooit, nooit, nooit kom je zelf van die schuld af. Nooit. Wat moet dat erg zijn, hè? De verdoemden in de hel. Die hebben geen enkele hoop meer op vergeving. Voor die mensen is er geen weg meer terug tot vergeving. Daar is het te laat. Te laat. Maar, het is een van de betekenissen van vers 19, de tijden der verkoeling. Dat is nu nog. Nu kunnen onze zonden nog vergeven worden. Trouwens, waar staat het eigenlijk? Ja, vers 19, ja. Dat uw zonden mogen uitgewist worden. Maar gaat het in deze verse nu echt over de vergeving van zonden? Probeer maar eens mee te luisteren en mee te kijken. Eigenlijk zoekt Petrus altijd maar weer opnieuw die mogelijkheid om het over de Heer Jezus te hebben. De grond van de vergeving. Maar God kan alleen maar onze zonde vergeven om Jezus wil. Anders niet. Dus de vraag, zijn je zonden vergeven, die kun je ook anders stellen. ken je de Heer Jezus? Dat kan ook, hè. Dat je vanmiddag je knieën gebogen hebt. En dat je hebt geroepen, Heer Jezus, mag ik u kennen? Mag ik u zien vanavond? Met de ogen van mijn hart. Dat is nodig. Zien op Jezus. En hoe zullen wij nu op hem zien als hij niet verkondigd wordt? Of zoals Paulus dat schrijft aan de Galaten, dat hij geschilderd wordt. Gods knechten schilderen de Heer Jezus met woorden. En het mag ons best wel opvallen in de handelingen, dat Petrus elke gelegenheid aangrijpt om het over Jezus te hebben. Maar waar moeten we het anders over hebben vanavond? Kerk en wereld hebben Jezus nodig. Niemand anders. Kerk en wereld hebben nodig dat ze die naam kennen van de Heer Jezus. Eigenlijk best wel beschamend, hè. Petrus grijpt elke gelegenheid aan om het over de Heer Jezus te hebben. En hoe zit dat nu in onze gesprekken? In de opvoeding van onze kinderen? Gaat dat al over de Heer Jezus? Op je werk met je collega's, op school? Beschamende. Eigenlijk betekent dat dat we elkaar zo verloren kunnen laten gaan. Want buiten Jezus is geen leven. Echt niet. Maar een eeuwig zielsverderf. Lieve kinderen, onthoud vanavond dat hele kleine gedichtje. Dat is heel makkelijk te leren. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Jezus vindt, die heeft genoeg. Dat is echt waar. De naam van Jezus is een algenoegzame naam. Dan zeg ik, ik heb genoeg. Meer hoef ik niet te weten. Meer hoef ik niet te hebben. Dat kun je duidelijk zien bij Mozes. Mozes had liever de versmaadheid van de Heere Jezus dan de schatten van Egypte. Toen hij Jezus zag, toen dacht hij, wat heb ik eraan dat ik kroonprins ben? En dat ik rijk ben? En dat ik voornaam ben? En ik ga sterven? Nee, nu ik Jezus heb, nu heb ik genoeg. Vaarwel, Farao. Vaarwel, Egypte. Het is echt waar. Als je Jezus ziet. Ik heb nog nooit zoiets schoons en zoiets moois gezien dan Jezus. Dan heb je genoeg. Maar het is ook nodig. Want er staat in de Bijbel dat er maar één naam onder de hemel gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Op een andere manier kun je niet zalig worden. Alleen door de Heer Jezus. Maar als je hem dan ook ziet. Als je hem kent. Dan zeg je, oh wat een heerlijke naam. Wat een heerlijke naam. Iedereen moet van die naam weten. Hij is waard. Petrus. Hij greep elke gelegenheid aan. om het over de Heer Jezus te hebben. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu dat Petrus altijd maar weer over de Heer Jezus begint? En dat ik er maar zo heel weinig over praat en misschien wel nooit. Nooit. Moeders, neem u nooit uw kinderen apart om ze over de Heer Jezus te vertellen. Weet je collega op je werk echt niet wie Jezus is? Hoe komt het nu dat Petrus altijd over de Heer Jezus spreekt en ik bijna nooit? Dat is niet zo moeilijk, hè? Er staat in Handelingen 2, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Jazeker. De Heer Jezus had het zelf gezegd, hè, als die gekomen is, de Heilige Geest, die zal mij verheerlijken. Echt waar. Als je vol bent van de Geest, dan loop je mond vol over van de Heer Jezus. Echt waar. Want de Heilige Geest stelt nooit zichzelf op de voorgrond, maar die heeft maar één verlangen: om de Heer Jezus naar voren te schuiven. Of als ik dan bedenk hoe Petrus daar aan het preken is op dat tempelplein, dan mag ik mijzelf wel afvragen: ben ik wel vervuld met de Heilige Geest? Petrus was niet de enige, hoor, dat je een paar hoofdstukken verderop leest van Filippus, die zich voegt bij die wagen waarop die moorman zit. Dan staat er: en beginnende vanaf die schrift verkondigde hem Jezus overal waar Gods knechten vervuld zijn met de Heilige Geest, daar verkondigen zij Jezus. Wat is dan hier de aanleiding dat Petrus over de Heer Jezus begint? Er was een man die niet kon lopen. Nog nooit kunnen lopen. Dat lijkt me zo vreselijk erg. Elke dag zat die man maar aan de poort van de tempel om zijn handen op te houden, in de hoop dat hij wat geld kreeg. Want werken kon hij niet. Dat mocht niet. Er mochten geen bedelaars zijn in Israël. Maar ze waren er wel. En op een dag zit die man weer aan de poort van de tempel. En Petrus en Johannes, die lopen voorbij. En ze kijken die man aan, hè. Je ziet al dat er hoop geboren wordt bij die verlamde man. Misschien krijgt hij geld. Maar Peter zegt: nee hoor, geld heb ik niet. Goud en zilver, dat heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus de Nazarener. Sta op en wandel. En die verlamde man die gelooft in die naam van Jezus. Die gelooft dat de Heer Jezus hem kan genezen. En wil genezen. En hij geneest daadwerkelijk. En dan klampt die man zich als het ware vast aan Petrus en Johannes. Hij blijft heel dicht bij hem. En dat kun je begrijpen, hè? Die mensen die kijken met grote ogen naar Petrus en Johannes. Die hebben die verlamde man genezen. Dat kun je toch wel begrijpen vanavond. Petrus en Johannes, die hebben die verlamde man genezen. En je ziet ze met verwondering en verbazing naar die twee apostelen kijken. Wat kijken jullie naar ons? Zegt Petrus. Alsof wij door onze eigen kracht deze man gezond hebben gemaakt. Dat hebben wij niet gedaan. Dat heeft de Heer Jezus gedaan, zie je. Dus Petrus geeft Jezus de eer van het wonder van de genezing van die verlamde man. Mooi, hè? De prediking van Jezus. Zo'n schone prediking. Oh, even wachten. Petrus heeft het inderdaad over Jezus. Over die heerlijke naam. Maar wat doet hij? Hij zet die mensen eerst schuldig. Hij zegt, luister eens, hè. Jezus van Nazareth, die heeft die kreupele man genezen. Maar dat is dezelfde Jezus die jullie zo'n 7 weken geleden hebben verworpen. Verloochend. Jullie hebben een moordenaar gekozen dat die vrij mocht komen ten koste van deze Jezus. Schuldig gesteld. Deze Jezus die de kreupelen genezen heeft. En die overigens zoveel mensen in het beloofde land genezen heeft. Die hebben jullie verworpen. Dat is erg. Als je Jezus verwerpt. Waarom hebben die mensen dat dan gedaan? We herinneren ons dat nog wel, hè? Hoe Pilatus Jezus op dubbeltal stelde. Want Pilatus hoopte dat de onschuldige Jezus vrij uit zou mogen gaan. Daarom stelde hij dat dubbeltal. Pilatus werd onder druk gezet. Maar hij maakte een totaal verkeerde inschatting. Want terwijl hij even weggeroepen werd, omdat zijn vrouw een boodschap voor hem had, ruiden de oversten van het volk de mensen op. Je moet voor Barabbas kiezen, tegen Jezus. En toen hebben ze dan geroepen voor de rechterstoel van Pilatus. Geef ons Barabbas en weg met Jezus, kruisig hem. Waarom toch? Niet allemaal. Maar sommigen hebben het goed begrepen. Als Jezus de waarheid is, dan ben ik de leugen, dan ben ik niet waar. Oei. Zou je dat vanavond willen zijn, een onoprechte? Een schijnheilige? Als Jezus gelijk heeft, dan zit ik ernaast. Die Jezus van Nazareth, die heeft zich voorgedaan als de Zoon van God. En die heeft geleerd dat de Joden niet door hun beste doen zalig kunnen worden, maar alleen door hem. Die fariseeën en die schriftgeleerden waren geraakt in hun trots. Maar weet je wat Jezus doet? Hij schuift vanavond uw en mijn godsdienst zo aan de kant. En hij veegt al mijn ernst zo van tafel. Weg ermee. Je kunt alleen maar zalig worden door hem. Of. Kijk, en die fariseeën zeiden maar. Ik blijf wie ik ben. En dan moet Jezus het veld ruimen. Jullie hebben de Heer Jezus verloochend. Schuldig worden ze gesteld. En dan begint onze tekst. En nu, broeders. Petrus staat er niet boven. Petrus zegt niet van, dat doen jullie, ik niet, jullie. Wijzen naar een ander, nee. En nu, broeders, hoor je dat? Petrus is één van hen. Want als je gered bent, dan word je bewogen met je naast. Dan sta je er niet boven. Dan zeg je niet, jij bent slecht en ik ben goed. Nee. Ik moest gered worden, ik ben gered. Jullie moeten gered worden, jullie kunnen ook gered worden. Als je zelf iets van het vuur van de hel hebt geproefd. En als je zelf iets van de liefde van Christus hebt ervaren. Dan kun je toch die ander niet zomaar verloren laten gaan. Tuurlijk niet. Dan kun je niet boven die ander uitkomen. Zeg je, oh God, wat een wonder. Wat een wonder. Dat u mij de ogen geopend hebt voor de Heer Jezus. Heb je maar één verlangen. Die anderen moeten ook zijn naam weten. En nu, broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt. En dan zeggen de kanttekenaren zo mooi. Dit zegt hij om hen te troosten. Met de hoop op vergeving. Hoor je dat? De Heere wijst nooit je schuld aan met de bedoeling dat je in de wanhoop zal omkomen. De duivel die wil dat wel, dat je wanhoopt. Maar als de Heere de schuld aanwijst, laat ik het zo maar zeggen, dan verzacht hij het ook. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Zou ik dan toch nog zalig kunnen worden? Zou ik dan toch nog vergeving kunnen krijgen? Kijk, dat is de bedoeling, hè? Dat is de bedoeling. Dus de Heer die slaat niet van zich af, maar hij trekt juist naar zich toe. Hij zegt, jazeker, je hebt wel schuld. Maar die schuld kan vergeven worden. Ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. In het Oude Testament wordt er al onderscheid gemaakt tussen zonde door afdwaling, Leviticus 4, en de zonde met opgeheven hand, Numeri 15. Ik begin bij dat laatste, maar dat is heel erg. Ik hoop dat niemand gedaan heeft. Zonde met opgeheven hand. Wat betekent dat? Dan doe je het expres. Tegen beter weten in. Dan ga je over je geweten heen. Pas op, hè. Kijk, als het stoplicht op oranje staat, dan is de bedoeling dat je gaat remmen. Maar heel vaak heb je ook nog de neiging om het gas maar even in te trappen en denk, ik ga er nog door. Soms zeg je geweten, niet doen. Oranje. Niet doen. En dan geef je nog even gas. Maar pas op, hè. Als je door rood gaat. Dan ga je over je geweten heen. En de Heer Jezus zegt in Matthäus 12, alle zonde kan de mens vergeven worden, maar die zonde niet. Dat is erg. Moet je zo maar voorstellen, je rijdt door rood, en er komt een vrachtwagen aan de andere kant, en oh, je verongelukt. Kun je nooit meer overdoen. Dat is die zonde met opgeheven hand. Die mensen die dat gedaan hebben en die nu in de hel liggen. Oh, had ik maar. Had ik maar. Maar is er geen terug. Dus lieve kinderen, luister goed en nooit door oranje, nooit doen. Als er een stem van binnen zegt, niet doen, dan ben je, nee, ik doe het niet. Maar als je het wel doet, dan word je steeds harder. Zo hard, dat de overste van het volk, de Heer Jezus, hebben uitgescholden voor Beelzebul. Zo hard. Ik hoop niet dat iemand onder ons die zonde heeft gedaan. En dan die andere. De zonde door afdwaling. Leviticus 4. Dat is dezelfde als hier in onze tekst. Door onwetendheid. Die kan wel vergeven worden. Hoor maar wat de Heer Jezus zegt vanaf het kruis. Het eerste wat Hij zegt vanaf het kruis. Lucas 23. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. Ze weten het niet. Ze weten niet dat ik de Messias ben. En ze weten niet dat u mij gestuurd heeft naar de aarde om hen te redden. Moeders, vaders, dat is wat dat onze kinderen dat niet weten. Want dan hebben wij nagelaten om ze daarin te onderwijzen. Dat is wat dat gemeenteleden dat niet weten, want dan hebben de dienaren nagelaten hen daarin te onderwijzen. Moet je nadenken, als je buurman dat niet weet, dan gaat hij wel verloren, maar hij wist niet wie Jezus was. Als ze het hadden geweten, staat er in Korinthe, dan hadden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd. Ze wisten het niet. Ze dachten dat Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth was. Ze dachten dat het een man was die er totaal naast zat. Die vloekte omdat hij zichzelf God gelijk maakte. Door afdwaling. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Paulus zegt dat ook in 1 Timotheus 1. Hè? Oh, hij was een fanatieke dominee. Bij de fariseeën, de meest behoudende groep. En toen Stefanus gestenigd werd, toen heeft hij met instemming erbij gestaan. Oh, hij had wel mee willen gooien met stenen, maar hij mocht op de jassen van de fariseeën passen. Maar later, toen hij ook een volwaardig fariseer was, een rabbi, ja, toen heeft hij de mannen en de vrouwen uit de huizen gesleept, die die gehate naam van Jezus beleden, en hij heeft ze gedwongen om die naam af te zweren. Maar hij wist niet wat hij deed. Hij kende Jezus niet. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Want als de Heere Jezus Saulus stilzet, dan zegt hij: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik zeg: maar wie bent u? Wie bent u, Heere? Ik ken u niet. De zonde van onwetendheid. Gelukkig, die lijkt niet zo erg te zijn. Pas op. Stel maar voor, hè, je rijdt zomaar ergens een 60 zone binnen, maar je hebt het niet in de gaten, je hebt het bord niet gezien en je rijdt daar mooi 80. En dan word je aangehouden, zegt de politie, ja, je reed hard, joh. Hé, maar ik wist niet dat je hier maar 60 mocht. Ja, maar u krijgt er wel een bekeuring voor. Lees maar naar in Leviticus 4. Er moest wel een zondoffer gebracht worden. Onwetend zondigen. Weet je wel dat de zonde van ongeloof de grootste zonde is? Als de Heere Jezus je wordt aangeboden en je weet niet hoe je hem aan moet nemen. Je weet niet wat je met hem aan moet. Je laat hem staan. Dat is de grootste zonde. Daar moet wel voor betaald worden. Wordt wel gestraft. U heeft het door onwetendheid gedaan, gelijk als ook uw oversten. We hebben net gehoord dat er heel wat oversten waren die blijkbaar de zonde tegen de Heilige Geest hebben bedreven. Dat betekent dus dat er in dat Sanhedrin ook mensen waren, te denken valt aan Nicodemus en Jozef van Arimathea, die toch niet zo ver meegegaan zijn. Het stoplicht sprong op oranje. En voor deze mensen is er nog vergeving. We gaan naar onze tweede gedachte. De grond van vergeving. Want hoe kan die heilige God nu zonde vergeven? Zal God zonde vergeven als je er heel veel om vraagt? Soms zeggen vaders en moeders dat wel tegen hun kinderen, vraagt er maar veel om. Stel nou voor dat je je hele leven aan de Heere vraagt, wilt u mijn zonde vergeven? En er gebeurt niks. Zou de Heere dan je zonde vergeven omdat je je hele leven erom gevraagd hebt? Reken er maar niet op. Als je nou echt huilt, hè, dat de Heere ziet dat je echt spijt en verdriet hebt, zou de Heere daarom je zonde vergeven? Nee hoor. Ik weet zeker, als de Heere je zonde vergeven heeft, dan heb je erom gevraagd. En dan had je er ook echt spijt van. Maar daarom vergeeft de Heere de zonde niet. Waarom vergeeft de Heere dan wel zonde? Alleen om de Heere Jezus. Alleen omdat Jezus stierf op het kruis. Alleen omdat Jezus de vloek van de wet heeft weggedragen. Alleen omdat de Heere Jezus aan Gods recht heeft voldaan. Daarom alleen. En dan moet je toch opletten wat er gebeurde. Nou gaat Petrus het weer over de Heere Jezus hebben in vers 18. Maar nu van een heel andere kant. In vers 17 hebben we gezien hoe de Heere Jezus stierf. Omdat de Joden zo laf en zo gemeen hebben gedaan. Echt waar. Want heel dat proces dat was vooropgezet. En bij Pilatus hebben ze Pilatus onder druk gezet. Het was gemeen van A tot Z. En nu laat Petrus het van de andere kant zien. Van de kant van God. Lees maar mee in vers 18. Maar God heeft al zo vervuld. Hoor je dat? God gebruikt dat gemene, dat laffe van de Joden om zijn eigen kind aan het kruis te brengen. Zo moest het gaan. Zo wilde God het. Want in het Grieks staat de naam van God voorop. Het begint vers 18 mee. God maar heeft al zo vervuld. En het eerste woordje in een Griekse zin heeft altijd de nadruk, het accent. Dat is het belangrijkste. En dat betekent hier dat God handelt, doet. Hij heeft niet alleen de regie in handen. Hij laat het ook niet alleen toe. Maar hij doet het. Dat vinden wij moeilijk, hè? God doet het. Wij willen eigenlijk God wat vriendelijker maken. Wat barmhartiger maken. Dan zeggen we, ja, de Heere laat de zonde wel toe. Maar je blijft zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Dat laatste is wel waar. Je blijft zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Maar God bepaalt het. God doet het. Er staat in Amos, is er een kwaad in de stad wat God niet doet. Dat vind ik heel moeilijk. Waarom God de zondeval heeft opgenomen in zijn raad, en waarom God de zonde gebruikt, dat kan ik niet begrijpen. Maar dat hoef ik ook niet te begrijpen. De Heere wil dat wij vanavond eerbiedig buigen voor zijn woord. Dat wil hij. Dus de Heere heeft de zonde van Israël gebruikt. Die zonde van Israël laat hij meewerken om zijn raadsplan te vervullen. En dan zegt Calvijn hier zo mooi, dit is een zeer schone beschouwing, wanneer wij bedenken dat daar de bewonderenswaardige raad van God voor ons ten beste keert. Ik zal het maar een beetje eenvoudig zeggen. God gebruikt de zonde van de Joden om de Heer Jezus aan het kruis te krijgen, zodat hij vanavond onze zonde kan vergeven. En dat noemt Calvijn bewonderenswaardig. Waard om je daarover te verwonderen. God gebruikt het kwade ten goede. Nog een keer. Daar gaan we vanavond niet aan sleutelen. Daar doen we vanavond ook helemaal niks van af. Omdat het zo in de Bijbel staat. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Het staat zo in de Bijbel. Handelingen 2 vers 23. Deze is de Heer Jezus door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen gedood en aan het kruis gehecht. Hoor je dat? Dat was Gods raad. Dat de Joden hem zouden nemen en overleveren aan de Romeinen die hem zouden kruisigen. Dat heeft God uitgedacht. Dat was een plan. Al lang voordat de mensen er waren. Ik heb nog wel een tekst uit de Bijbel. Dan denk ik aan Genesis 50. Jacob is inmiddels gestorven. En dan worden die broers van Jozef bang. Ze denken, nu, je zult zien, en nu gaat Jozef zich wreken. Want ineens dan denken ze terug aan het gemene wat ze vroeger hadden gedaan. Toen hebben ze Jozef verkocht aan de Ismaëlieten. En ze hebben gedaan alsof Jozef verscheurd was door een wild dier. Ze hebben jaren gelogen tegenover hun vader Jacob. Het is allemaal uitgekomen. En nu gaat Jozef zich wreken. En daarom gaan ze naar Jozef toe. En ze zeggen, onze vader heeft gezegd dat jullie aan Jozef moeten vragen om vergeving. En dan moet je horen wat Jozef zegt. Hè. Jozef zegt, jullie hebben dat wel ten kwade gedacht. Maar God ten goede. Om een groot volk in het leven te behouden. Zie je wel? God heeft Jozef alleen maar vooruitgestuurd. Ja, God wilde dat Jozef zo gepakt werd. Die mooie rok uit, in de put. Uit de put, verkocht aan de Ismaëlieten. Dat onrecht wat daar in het huis van Potifar gebeurde. Jaren in de gevangenis. Om een groot volk in het leven te behouden. En dan nog een tekst, dat is een hele moeilijke. In Romeinen 9. De schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik, dat is God, u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. God verhardt Farao's hart om aan iedereen te laten zien hoe sterk de Heere is. Sterker dan Farao. Sterker dan al die Egyptische soldaten. God kan zijn volk uit de slavernij verlossen, door de Rode Zee brengen in het land van de belofte. Ik zal je laten zien, zegt de Heere, hoe sterk ik ben. En daarom verhardt hij Farao's hart. Moeilijke. Maar je zult maar Farao zijn. Dat noemen wij Gods soevereiniteit. Wat is dat, dominee? Dat God soeverein is. Nou, heel eenvoudig dit, hè. Als God iets wil, dan gaat hij niet aan jou vragen, vind je het goed dat ik dat doe? En dan gaat hij ook niet aan u en mij vragen. Als God iets wil, dan doet hij dat. En na afloop, dan hoeft hij zich ook niet te verantwoorden. Dat kun je lezen in Romeinen 9. Maar dan zeggen de mensen, nou ja, wat heeft God dan te klagen? Hè? Als hij dan toch allemaal zo willen en we kunnen er niks tegen inbrengen, dan heeft hij toch niks te klagen? Dan zegt Paulus, wil je grote mond houden? Maar wie bent u die tegen God antwoordt? Dus dat is soeverein. Als God iets doet, dan vraagt hij niet aan u en mij, nou, vind je dat goed? He, zal ik dat zo doen? Of heb je een ander plan? Overleg? En na afloop hoeft de Heere zich ook niet te verantwoorden. Maar zie je wel vanavond wat er gebeurt. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Dat zou gebeuren. Het avondmaalsformulier zegt zo mooi, hè? Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn lieve zoon gestraft met de bittere dood van het kruis. Dat zou en dat moest gebeuren. Waarom? Opdat hij uw zonden zou vergeven. En nu ons laatste aandachtspunt. De weg tot vergeving. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Leest u goed? Dat staat in de bevelende vorm. Betert u dan en bekeert u. Wat betekent dat? Dat betekent dat je vanavond niet onbekeerd de kerk uit mag gaan. Dat mag niet. Je mag niet onbekeerd zijn. Ja, maar dominee, je kunt jezelf toch niet bekeren? Nee, dat kun je ook niet. Maar daarom mag je niet onbekeerd zijn. Honderden keren worden wij opgeroepen tot bekering in de Bijbel. En de meeste keren staat dat in de bevelende vorm. Bekeert u. U moet zich bekeren. U mag niet onbekeerd zijn. De Heere heeft recht op u. Het is brutaal om onbekeerd te zijn. En Petrus gebruikt hier zelfs twee woorden. Betert u dan en bekeert u. Een hele krachtige vermaning. Wat betekenen die woorden? Betert u dan en bekeert u. Nou, betert u dan heeft te maken met de binnenkant. Dat je anders gaat denken. Net als die verloren zoon, hè. Vroeger dacht hij, oh, bij mijn vader verschrikkelijk.
Boten maar schoffelen, de koeien ophalen. Ik nooit vakantie. Je mag nooit wat bij mijn vader. Ik wil wel eens de wijde wereld in. Ik wil wel eens meer zien dan alleen maar de boerderij van mijn vader. Vreselijk, wat een vader heb ik. Wat lijkt het me mooi om op eigen benen te staan. Maar toen hij later bij de varkens zat. En hij keek zo naar het voeren van de varkens. Dan dacht hij. Wat hebben die knechten bij mijn vader het goed, hè? Wat is mijn vader goed voor zijn knechten? En toen dacht hij, maar ik ga ook terug. En ik ga eerlijk schuld belijden bij mijn vader. Betert u dan. En bekeert u. Dat tweede woordje, dat heeft te maken met de buitenkant. Dat je het ook daadwerkelijk doet. Maar die jongen die kan er wel bij de varken zitten en denken, oh wat had ik het vroeger goed, hè. En als ik nu nog terugdenk aan huis, dan weet ik nu, het is 6 uur. En dan al die knechten die mogen ook eten bij mijn vader. En hij zorgt ervoor. En als ze ziek zijn, dan hoeven ze niet te werken. Wat was mijn vader een goede man, hè. En dan maar blijven bij die varkens. Dat kan, hè. Soms dan raakt het woordje en dan denk je, het moet anders. Maar het verandert niet. Je voegt niet de daad bij het woord. Betert u dan? Dat is de binnenkant. Dat zijn je gedachten. En bekeert u. Dan moet je ook breken met de zonde. Indien uw oog u ergert, trek hem uit. Dan moet je ook daadwerkelijk opstaan en teruggaan naar de Vader. En zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maak me maar als een van uw dienstknechten. En dat waren mensen die voor een dag aangenomen konden worden en 's avonds weer op straat stonden. Vader, mag ik nog 1 dag bij u zijn? Ik heb niet verdiend. Laat de varkens wat ze zijn. Ja, maar mijn vader ziet me aankomen. Jazeker, vader ziet je aankomen vanavond. Ja, maar mijn broer zal me uitlachen. Waar maakt mij dat uit dat hij lacht? Ja, wat zullen al die knechten wel niet zeggen? Ik geef er niks meer om. Ik ga. En ik ga schuld belijden bij mijn vader. Zodat ik vergeving krijg. Want ik ken het hart van mijn vader. Die vergeeft. Die vergeeft absoluut. Betert u dan en bekeert u. Door zijn leerregels zeggen zo mooi dat de Heilige Geest inwerkt op onze wil. Zodat wij ook daadwerkelijk gaan willen. Betert u dan van die algemene overtuigingen. Bekeert u. Dan werkt de Heilige Geest. Zodat je ook daadwerkelijk zegt, en nu stop ik met de zonde. En ik ga terug. Heere, vergeef me. De Heilige Geest die werkt zodat wij ons daadwerkelijk gaan bekeren. Waarom bekeren? Omdat je verkeerd bent. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Dat moet je uitwissen, dat staat ook in Colossense 2. Het handschrift dat tegen ons was, dat wordt op het kruis genageld en daar wordt het uitgewist. Wat is dat voor een handschrift? Dat is een document. En in dat document staan nu alle dingen van jou die je verkeerd hebt gedaan. En dan moest dat document ondertekend worden. Wat betekent dat? En zei, dat is waar. Ik heb gezondigd. Heb je al getekend? Want op het belijden komt het vanavond aan. De wet zegt Als je zondigt, dan moet je sterven. Het evangelie zegt, als je je zonde niet belijdt, dan moet je sterven. Maar de Heere wil niet dat je sterft. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft. Zie je, eerlijk vertellen. Niet vanavond je knieën buigen en zeggen, Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Want dan gebeurt er niks. Maar je moet je zonde vertellen. Echt, ik heb gelogen. Ik heb rare dingen gekeken. Ik heb eerlijk beleden. Waarom? Want er staat in de tekst, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Nu is dat een moeilijke tekst. Ik heb aan het begin al gezegd, dat kan betekenen dat nu is het heden van de genade, het aanbod van de genade. Het kan ook betekenen dat er gedoeld wordt op de wederkomst van de Heere Jezus. En in Hebreeën 9 staat dat Hij terugkomt zonder zonde. In heiligheid en in heerlijkheid. Ja, gemeente, als de Heere Jezus ons dan nog vindt in onze zonde, dan voel je wel aan en dat gaat niet samen. Dan zal Hij je wegstormen. Dat zachtmoedige lam, hè. Dat zachtmoedige lam. Dat heilige zachtmoedige lam, de Heere Jezus. Die zegt nu nog, kom maar met je zonde. En dan zal ik ze je vergeven. Maar als je je zonde niet belijdt. En Hij komt vanavond terug. Dan zal Hij brullen. Vanaf zijn rechterstoel. Ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Nu zijn het nog de tijden van de verkoeling. Kom maar met je zonde. Niemand is te slecht of er is vergeving. Maar straks niet meer. Het kan ook nog zijn dat met de tijden van de verkoeling bedoeld wordt wat Guido de Bree zegt in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Want dan haalt de bruidegom zijn bruid op. Wat moet dat een heerlijk verkwikkende dag zijn. Of niet? Dat heeft er alles mee te maken of je schuld hebt beleden en vergeven is of niet. Amen. Psalm 97 vers 2. Een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. Psalm 97 vers 2. eindigen we in mijn gebed. De gloed van uw donder is uitgewoed op het kruis. In de ziel van uw lieve zoon, wiens dood ook hier volgende week herdacht mag worden. En allen die een veilige wijk gevonden hebben bij het kruis van de Heer Jezus, kunnen door dat vuur van uw heiligheid niet meer verteerd worden. Maar Heere, doe ons toch vanavond verstaan, buiten Jezus geen leven. Buiten Jezus de tonderen van de wet en het vuur en de gloed van uw heiligheid. Daar kan geen mens leven. En het wordt ons aangezegd opdat wij de toevlucht zouden nemen tot de voorgestelde hoop. Er is vergeving altijd bij u geweest. Wat een wonder, Heere, dat het ons verkondigd wordt. Geef dat we dat woord ook gaarne zullen aannemen tot zaligheid voor onze ziel. Wilt u met ons gaan, naar onze huizen gaan? Wacht u ons op als niemand er is? Sterk ons ook in de week die begonnen is. Ontfermt u zich over ons allen. Heb dank voor alles wat u gaf. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 89 vers 4 is de slotzang. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. 89 4. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Tot zegen. Tot zegen. Tot zegen.